Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Den Admirant uit Hoogeveen voor zal gaan. Ook een hartelijk welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Arend-Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar broeder Chris de Vries. Vanavond is er gesprekskring om 19:30 in de zaal achter de kerk. We zullen hoofdstuk 16 uit het boekje Durf Daniël te zijn behandelen. Komende woensdagavond is er gemeenteavond. De inloop is vanaf 19:30. Op donderdag 18 april aanstaande is er een themabijeenkomst in Assen van de VGKN en het thema van die avond is conflictbeheersing in de kerk. En dat heeft ook iets met polarisatie en al dat soort dingen te maken. Er hangt een flyer met meer informatie op het prikbord, zowel voor in de hal als achter in de zaal. En aanmelden voor die avond kan nog deze week bij de Scriba. Bij de uitgang ligt de nieuwe uitgave van het VGKN-nieuws weer voor u klaar. Na de dienst is er koffie in de zaal. En zo de heren wil is er volgende week zondag om 10:00 een dienst waarin dominee Hesslinga uit Veendam hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is gezang 476 vers 1 en 2.
Amen. beginnen wij deze dienst met een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verontmoedigen wij ons voor de Heere, onze God, op basis van 2 Kronieken 7, vers 14, waar wij lezen: En als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Laten wij ons voor God verootmoedigen. Vader in Jezus Christus, aan het begin van deze dienst mogen wij, zoals uw woord ons onderrichten, uit naam van alle kinderen van God, in gemeenschap met de gemeente van Christus op alle plaatsen, in verbondenheid met Israël en plaatsvervangend onze schuld belijden. De schuld van ons land en volk, waar uw gemeente volop deel van is. Wij smeken u, geef dat de zonden van land en volk, maar ook van uw gemeente diep tot ons doordringen. Wil ons door uw Heilige Geest doorlichten, zo dat wij de zonden bij naam en toenaam gaan noemen. Verneder uw volk voor uw aangezicht, opdat u ons verhogen op uw tijd en wij de geweldige boodschap van uw genade als nieuw mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Ieder die van harte zijn zonde beleidt, mogen wij verkondigen de woorden uit 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. Wij zingen hierop Psalm 79, vers 5. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren, de schapen die uw roepstem horen. Psalm 79, vers 5. Thank you. We gaan samen luisteren naar de 10 woorden van Gods heilige wet, de 10 geboden, de grondwet van zijn koninkrijk uit Exodus 20. En vooraf lezen wij de belofte uit Jeremia 31. En na het amen van de 10 geboden zingen wij Psalm 99 vers 6. In een dichte wolk sprak hij tot zijn volk. Psalm 99 vers 6, na het amen van de 10 woorden. De belofte van het nieuwe verbond in Jeremia 31, vers 31 tot 34 is als volgt. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Dat gebeurde dus bij de Sinaï, toen God de 10 woorden gaf. Toen werd het verbond van Israëls kant verbroken, maar God belooft een nieuw verbond met hen. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want, en dat is het fundament van het nieuwe verbond, het bloed van Jezus, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. En op basis van dit nieuwe verbond luisteren wij als nieuw naar de 10 geboden, omdat het u zult niet langer alleen maar een gebiedende wijs is, maar ook een belofte. U zult het niet meer doen, u zult mij dienen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Israël was door het bloed van het lam uit Egypte verlost. En wij zijn verlost van de vloek van de wet door het Golgotha. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Straks in het vrederijk, één God overal, de God van Israël. Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling binnen uw poorten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan komen de geboden van mens tot mens. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Straks allemaal niet meer aan de orde, heerlijk hè. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Amen. Dat was vers 5, maar is ook wel eens mooi om een keer te zingen. Maar het zesde vers ging echt over de wet, maar dat maakt niet uit. Het was heel mooi. We gaan samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat we in de naam van de Heer Jezus samen mogen komen op deze stralende zondagmorgen hier in dit huis van gebed. En we danken u, Vader, dat u het bent. U bent het die uw gemeente samenroept. U bent het die uw gemeente verkoren heeft. U bent het die uw zoon gezonden heeft. U bent het die hem heeft overgegeven aan het oordeel op Golgotha. U bent het die het antwoord gegeven heeft op zijn verzoeningswerk door hem op te wekken uit de dood. U hebt hem thuisgehaald in uw heerlijkheid. En u laat straks zijn koninkrijk komen, zodat heel de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. En de geboden van u overal zullen gedaan worden. Wij danken u, Vader, dat er een toekomst van hoop is voor een ieder die gelooft. Voor Israël en de volken. Voor alles wat zich aansluit bij Jezus en bij Jeruzalem. Wij danken u voor uw geweldige genade. En help ons, Vader, ook deze morgen, overal in de wereld waar uw gemeente samenkomt, om het evangelie onverkort te brengen. Duidelijk, zo dat ieder het verstaat, maar ook zo dat we het mee mogen nemen en uit mogen leven in ons leven. Vader, bewaar ons ervoor dat we hardhorend worden of oost-indisch doof, dat we horen wat we willen horen en niet horen wat we niet willen horen, maar dat we uw woorden tot ons nemen en dat we ze in ons opslaan, opbergen als een schat in ons hart en dat deze wereld gaat zien dat er kinderen van God zijn die anders zijn. Vader, dan zal het duidelijk worden als wij de goede keuzes mogen maken. Wie de rechtvaardigen zijn, dan zal er onderscheid gemaakt worden, onderscheid gezien worden tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. U zult dat doen op uw tijd. Vader, help ons. In orgelspel, in samenzang, in het lezen van de schrift, in het verkondigen van het evangelie, in dankzegging en voorbeden, in de gaven die we wijden, de zegen die we ontvangen en die we daarna zelf ook mogen uitdragen. Help ons daarbij en zegen ons. Zegen de mond van elk van die dienaren. Geef hen uw woord op de lippen. Want alleen als gij spreekt, zal er ook iets gebeuren. Wil ons land en volk en heel Israël terugroepen tot u, de levende God. Opdat deze wereld uw toekomst mag gaan ervaren. Zegent u ons en help ons. Wij vertrouwen erop dat gij spreekt. Spreek, Heren. Uw knecht en uw gemeente horen, in de naam van Jezus. Amen. Wij gaan luisteren naar het woord van God. Zuster Elsega zal het gedeelte lezen vanmorgen en ze zal ook aankondigen welke dat zijn.
De eerste lezing is uit Jesaja 28, vers 14 tot met 16 en 21 tot 22. Daarom hoor het woord van de Heer, u spotters, u heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Waarom u zegt, omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt. En het bedrog hebben wij ons verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. En dan vanaf vers 21. Want de Heer zal opstaan, zoals op de berg Perasem. Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn, om zijn daad te verrichten. Ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden. Want een vernietigend einde, en het is vast besloten, heb ik gehoord van de Heere van de legermachten, komt over heel het land. En dan de tweede lezing uit Handelingen 13, vanaf vers 13 tot en met 44. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië, in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Zal, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes, voorafgaand aan zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij, wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen? Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de dood opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de dood heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannen broeders, dat door hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwondert u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven, als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de Godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen. Tot zover.
Hartelijk dank voor het lezen. Als we allemaal geluisterd hebben en meegelezen hebben ook nog, dan weten we wat een geweldig hoofdstuk dit is waar we het straks over willen hebben. We gaan nu eerst zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 89, juist, vers 13. Wat ik gezworen heb aan David, dat houdt stand. En vers 18. Uw vijanden, o God, uw vijanden rondom, hoe honen zij uw knecht, o God van David. Kom, Psalm 89, vers 13 en 18.
Thank you.
Als antwoord op de predikinggemeente zingen wij straks Psalm 2, het vierde vers. O machtigen, o koningen, wees wijs, laat u gezeggen, rechters zonder reden. Psalm 2, vers 4, als antwoord op de verkondiging. Het thema van de verkondiging van morgen is het evangelie horen, een zegen en een risico. En de tekst van de prediking van morgen is uit Handelingen 13, vers 38 en 39 lees ik u en vers 42, die gaan over de zegen. En vers 40 en 41 gaan over het risico. Ik lees eerst 38 en 39 en dan 42. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. En dan vers 42, en toen de Joden weggegaan waren uit de synagogen, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Shabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En dan nog even de laatste woorden van de prediking van Paulus, vers 40 en 41, die de schaduwzijde zijn van de verkondiging. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Ziet, verachters, verwondert u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Gemeente des Heren, ik weet niet of u opgevoed bent in een traditie waarin het avondmaal nogal gevreesd werd. Ik kom zelf een beetje uit die kringen. En er zijn heel veel gemeentes waar als het avondmaal gevierd wordt, dan is daar toch een zekere afstand, of een grote afstand zelfs. Want je kunt je een oordeel eten. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Goed, of dat terecht en of onterecht is, daar hebben we het niet over. Maar er wordt te weinig gesproken dat je je ook een oordeel zou kunnen horen. Het is namelijk niet vrijblijvend wat er gesproken wordt. En ik had u ooit een keer beloofd, herinner ik mij, dat ik een keer zou spreken over wat er na de samenkomst gebeurt. En daar zullen we vanmorgen ook grote nadruk op leggen. Maar in ieder geval eerst even iets over die prediking van Paulus in de synagoge, daar kunnen we kort over zijn. Het is al prachtig voorgelezen en staat ook al helemaal duidelijk in wat daar gezegd is. En ja, we moeten eigenlijk de spanning voelen waarin dat gezegd is. Want we kennen die geschiedenis, hè? U bent goed geïnformeerd grootgebracht, dus u bent met de Bijbel grootgebracht. Dus al die verhalen, die kent u. En dan, als je dat dan zo leest, dan zeg je, nou Paulus, zeg je eigenlijk nog wel iets nieuws voor jouw mensen. Ze kennen toch hun Bijbel? Ja, maar wacht even. Als hij die geschiedenis van Israël ophaalt, dan komt hij via David. En via David, de man naar Gods hart, komt hij direct bij Jezus terecht. En dan is de eerste spits van zijn prediking, vers 23, uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker, de heiland, Jezus, doen voortkomen. Laten we even beseffen dat dit in de synagoge gezegd wordt op Shabbat. Toen kon dat nog. En binnenkort kan het weer. Want Israël zal haar Messias gaan omarmen, Zacharia 12. Op dit moment, in een orthodoxe synagoge, is dat niet mogelijk. Als iemand in de synagoge belijdt dat Yeshua, Jezus, de Messias is, dan heeft hij geen toegang op dit moment. Maar dat gaat veranderen. Toen kon het dus nog. Maar denk erom dat het spannend was. Want het was nog maar kort geleden dat Jezus van Nazareth door een deel van zijn eigen volk uiteindelijk naar de kruisdood was verwezen. En hier staat nou Paulus, die ook op dat spoor was geweest, die ook haat had gehad tegen Jezus, die staat hier vrij uit de schriften open te leggen en te vertellen, kijk, die geschiedenis van Israël, die loopt via David uit op Jezus. En nou is die er. De heiland is volgens de belofte gekomen. En een paar versen verder maakt hij het nog persoonlijker in vers 26. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u God vrezen, dat zijn de mensen die misschien niet bij Israël horen qua afkomst, maar die zich wel bij het volk van Israël en de God van Israël hadden aangesloten, de Godvrezenden, die waren opgenomen in het volk van God, die hadden ook toegang tot de synagoge. Mannen, broeders, tot u is het woord van deze zaligheid, van dit heil, gezonden. Dus hij maakt het niet afstandelijk. Het is niet zo dat er een Jezus een keer gekomen is, of dat Jezus een keer gekomen is en heeft uitgeroepen, het is volbracht. Nee, het is voor u is hij gekomen. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. En dan nog een keer voor de derde keer, alsof het nog niet genoeg is. Als hij dan over de kruisdood heeft gesproken, over Pilatus, over de graflegging en over de opstanding, dan haalt hij daar de psalmen bij, psalm 2 en psalm 16. En dan zegt hij in vers 32, wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus op te wekken. Drie keer dus. Drie keer zegt hij, de heiland is gekomen uit David. Hij is gekomen voor jullie. En God heeft hem voor jullie opgewekt. En als we alleen al kijken naar de enorme strijd die er op dit moment is rond het landje en het volk Israël. Ik weet, het is een deel van het volk Israël. Ik heb er al vaak over gesproken. Er is ook een heel ander deel. De 10 stammen. Dat zijn geen Joden, maar Israëlieten. Die horen natuurlijk ook bij. Al weten ze het nog niet. Dat ze erbij horen. Maar God heeft voor heel Israël de Messias laten komen. Maar dat volk is toch wel in grote nood nu. Terwijl en de kerk en de staat in Nederland en het volk, voor een groot deel althans, niet allemaal, u hebt hier de vlag van Israël staan. Hij staat gelukkig binnen, hij hangt niet buiten, want dan was het toch linkerboel in ons land, toch? Maar in kerk en staat is weerstand tegen het volk van God. Dus ik denk, als we dit stuk zo in het openbaar zouden lezen, als we nou deze samenkomst nu hadden op een grasveldje of in het midden van de stad of weet ik waar, en we hadden vergunning aangevraagd en we konden het woord vrij uitspreken, nou, dan kon het nog wel eens confronterend zijn. Want die Jezus van Nazareth is niet een Palestijn of is niet een Afrikaan of wat dan ook. Niks ten slechte, ten nadele van de Palestijnen en ten nadele van de Afrikanen of Chinezen of wat dan ook. Want Jezus is een Israëliet, ten bate van die volken. Daarom heeft hij moeten lijden voor zijn volk en voor de volken. En daarom heeft ook het Joodse volk zoveel te lijden gehad om ongerechtigheid, maar ook om de wille van zijn naam. Maar goed, het is maar dat we even die spanning voelen, dat we niet denken van, nou ja, Paulus die lepelt daar een stukje Bijbelse geschiedenis op, die had iedereen weet. Nee, het was heel spannend. Wat er gebeurd was met die Jezus, dat was nog maar kort geleden. En alleen al het noemen van de naam van Jezus in de synagoge, en dat in verbinding met Israël, was toen en is nu, verdacht bij velen. Maar hij is het nog steeds. En een andere Jezus dan de zoon van Abraham en de zoon van David is er niet. Daar is geen andere heiland dan die heiland die uit Israël is voortgekomen. En dan kom ik bij de conclusie, want daar wilden we het over hebben. De tekst, vers 38 en 39. Dan vat hij zijn boodschap samen. En dat is een heerlijke boodschap, ook voor ons. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem, Jezus, aan u geadresseerd vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd van alles waarvan u door de wet van Mozes niet kon gerechtvaardigd worden. Twee keer in de tekst dat woord gerechtvaardigd. Dat betekent gewoon vrijgesproken. En als je voor de rechter staat en er zitten mensen in de zaal en die hebben van alles en nog wat tegen jou, maar de rechter spreekt op basis, weet ik waarvan, jou vrij, dan word je vrijgesproken van schuld. Maar iemand die vrijgesproken wordt van schuld bij zogenaamd gebrek aan bewijs, terwijl die tekstels goed weet wat hij uitgehaald heeft, die kan nooit echt vrede hebben in zijn hart. Bestaat niet. Maar als wij gerechtvaardigd worden, als u, als Israël straks, als wij gerechtvaardigd worden, vrijgesproken worden van het oordeel, dan hebben we vergeving niet op een losse grond, niet omdat die advocaat onze zonden onder de tafel werkt, maar omdat die hemelse advocaat voor die zonden van ons geboet heeft. Daarom. En daarom is het ook zo zeker. De wet van God blijft overeind staan, maar Jezus heeft aan de wet voldaan. En wie met Jezus verenigd wordt door het geloof, die heeft vrede, want die zijn zonden zijn hem afgenomen. En weet je waar je dat aan kunt merken? Je kunt het merken, hè? Als iemand de zonden vergeven zijn, dan wordt hij makkelijker in de omgang met zondaren. Als u en jij en ik beseft welke hoge prijs onze redding heeft gekost voor Jezus, kunnen we niet zomaar hard oordelen over die ander. Dan krijgen we hart voor zondaren. U kent die boeken misschien wel van David Wilkerson, die grote evangelist. Wat heeft die man niet voor tienduizenden, ja, moordenaars, drugsverslaafden, van alles en nog wat, de tuig van de straat, mensen die de gevangenis gezeten hadden, die de politie kenden. Wat heeft hij daar niet voor betekend? Jezus is voor zondaren gekomen. Niet voor opgepoetste zondaren, maar gewoon voor zondaren. Want of we er nou keurig netjes uitzien, of dat we gewoon ons leven zichtbaar voor iedereen aan het verloren hebben en aan het verwoesten zijn. Zondaar is zondaar. Maar voor elk is er vrijspraak. Ook voor die moordenaar vlak bij Jezus. Vrijspraak omdat hij zich vastklampte aan Jezus. Heere, gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk komt. Er is dus vergeving, vrijspraak voor ieder die gelooft. En die boodschap, vers 42 lezen we dat. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagogen, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Shabbat dezezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Je zult zeggen, heidenen in de synagoge. Nou, dat waren Grieken. Wordt er nou niet direct bij gezegd. Maar de Grieken vertegenwoordigen die andere, dat andere deel van Israël. Dat moet haast wel. Want u weet, als Petrus door de Heilige Geest gedreven bij Cornelius, een Romeinse hoofdman, binnengaat en daar het evangelie verkondigt, dan moet hij de volgende dag op het matje komen bij de apostelen zeggen, wat heb je nou gedaan? Je bent bij een heiden binnengegaan. Dus u moet niet denken dat de synagoge toen de tijd voor wildvreemde heidenen geopend was. Die was geopend voor de Grieken die ook tot Israël behoorden. Voor hen wel, maar niet voor wat daar buiten lag. Maar in elk geval, die 10 stammen waren wel verheidenst geweest Die waren 7 eeuwen geleden al weggestuurd door God met een scheidbrief omdat ze het zo verbruid hadden. En ze waren nu welkom door het offer van Jezus. En zij zijn degene die het meest reageren op de boodschap van Paulus. En daar staat er, en toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Shabbat dezezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Dat is nog iets eerder anders dan dat ze bij de handdruk aan het eind van de dienst zeggen, kom je nog eens een keer weer, hè? Dat hoor je dan nog wel eens een keer. Je mag nog eens een keer weer komen. Maar deze mensen gingen massaal uit de synagoge, liepen ze achter Paulus aan en zeiden, alsjeblieft, alsjeblieft, kom terug en breng ons diezelfde boodschap. En dan lezen we in vers 44. En op de volgende Shabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Het spannendste moment, ik heb het u wel eens gezegd aan het eind van een dienst, is het einde van de dienst. Een preek kan nog zo spannend zijn. Een dienst kan nog zo prachtig zijn. Maar het begint als u straks de deur uitgaat, naar achteren of naar huis. Hier gingen mensen de synagoge uit en ze gingen hongerig. Ze waren gevoed in hun hart. Maar ze hadden zo'n razende honger naar het woord van God dat ze zeiden, alsjeblieft, kom volgende week terug en breng ons diezelfde boodschap. Dat is opwekking. Ik weet niet of je wel eens iets leest of hoort over opwekking. Het is een moment in Asbury in Amerika. Een jaar lang al, meer dan een jaar op de universiteit daar. Een geweldige opwekking als je daar documentaire van ziet. U moet het maar nakijken op YouTube. Dan proef je het verlangen, de honger naar het woord van God. De mensen zijn, studenten zijn er dag en nacht mee bezig. Honger. Honger. Dat is zo belangrijk. Dat het woord van God niet iets is wat we, nou ja, natuurlijk dat hoort er zo bij. Eens in de week kom je samen en ook nog wel andere keer in de week, nee, dat je hongerig bent naar het woord van God. Dat die persoon van de Heer Jezus je alles is. Dat zal natuurlijk ook de reden geweest zijn. Dat ze zeggen, alsjeblieft, kom ons dit nog een keer brengen. Want die schriften gingen open. En ze zagen hun Messias. Ze zagen hun heiland. De gekruisigde en opgestaande Jezus vanuit de schriften. Te beginnen bij Abraham en David en de psalmen en de profeten. Geweldig. Er gebeurt iets straks als u de kerk verlaat. Als u de zegen die het evangelie geeft, gretig en met beide handen aangrijpt, in uw hart bewaart, uitleeft en doorgeeft. Je kunt je aan het evangelie verwarmen. En warmte is nodig, we zien het in de natuur. Prachtig, toen we hierheen reden, hoe alles uitkomt hadden we natuurlijk al gezien, maar je ziet nog steeds meer, het wordt steeds groener overal, warmte. De warmte van de zon doet zoveel en de warmte van het evangelie, warmte schenkt leven, warmte wekt ons op, de warmte van Gods tegenwoordigheid, van zijn heilige geest. Maar je kunt je aan het vuur van het evangelie ook branden. Er is ook een risico aan verbonden dat u hier bent. Onze predikant vroeger, een herder en leraar die een geweldige prediker van het evangelie was, zei wel eens in zijn preek, de kerk is een gevaarlijke plaats, zei hij dan. Ja, daar hoor je van op, hè. De kerk is een gevaarlijke plaats. Je bent namelijk heel dicht bij God als het evangelie gebracht wordt. Maar het geeft ook een enorme verantwoordelijkheid. En daarom, nu even de keerzijde, vers 40 en 41, die we even oversloegen. Pas dan op, dat zijn de laatste woorden van Paulus' preek. Nadat hij vergeving en vrijspraak had verkondigd voor ieder die gelooft, zegt hij er toch nog even iets achteraan. Pas dan op, dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Gemeente, de zere broeders en zusters, kunnen wij ons nog ergens over verbazen. Het evangelie is verbazingwekkend. Het is niet iets gewoons wat we al 100.000 keer gehoord hebben. We moeten het evangelie zo aanhoren en ook zo brengen en ook zo doorgeven, alsof we het gisteravond voor de allereerste keer gehoord hebben. En dat moet dan niet een paar weken zo blijven, dat moet je hele leven door zo blijven. Want er is ook het risico dat we de dingen verachten. Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten in Jeruzalem, in Lucas 19 leest u dat, dat er een oordeel zou komen over Jeruzalem. En dan zegt hij, omdat gij niet hebt opgemerkt de tijd dat God naar u omzag. Jullie hebben het niet in de gaten, zegt hij tegen zijn eigen volk. En hij zegt het onder tranen. Hij heeft gehuild over Jeruzalem. Jullie gaan nog een moeilijke tijd tegemoet, want je hebt niet opgemerkt, je hebt niet in de gaten gehad dat dit de tijd is dat God zijn handen naar jullie uitstrekt. En als we dan naar ons eigen Nederlandse volk kijken en naar het kerkelijk leven in het algemeen, moeten we dan constateren dat wij allemaal staan te trappelen voor het evangelie. Of dat die hele verwondering bij velen ver te zoeken is. Maar dan is er een keerzijde. Als we ons niet verbazen over het geweldige evangelie van de Heer Jezus, dan kunnen we ons er ook een keer aan branden. Die woorden die Paulus hier gebruikt, komen uit Habakkuk 1 vers 5. Iets dergelijks staat ook in Jesaja 28, daarom lazen we dat. Jesaja 28, daarom hoort het woord van de Heer, o spotters, o heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. En dat geldt dat God toen, Jesaja zegt het tegen zijn eigen volk, maar ik vraag me af hoeveel mensen er vandaag zijn, ook in ons eigen volk, die spotten met dat wat er in Jeruzalem gebeurt. En ze hebben niet in de gaten. Ze hebben het niet in de gaten, terwijl ze het land aan het verdelen zijn, om zo te zeggen. Terwijl zij denken dat ze als machten, als volken iets te zeggen hebben over het landje Israël en over de stad Jeruzalem. In plaats dat ze zich verbazen dat daar het heil vandaan kwam. Uit Sion, uit Juda, uit de Jood. Als ons land zou doorgaan met zich af te keren van wat God bezig is te doen, en wij op de rechte stoel gaan zitten als Pilatus en oordelen over zijn volk in plaats van het in zijn handen te laten. We hebben tenslotte de handen vol aan onszelf. De handen van ons volk zijn vol bloed. Als we alleen al denken aan het koloniale verleden. Hoe durven we Israël te beschuldigen dat zij koloniaal zijn, dat zij een stukje van de Westbank ingepikt hebben, alsof het niet het beloofde land is, terwijl wij zulke verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Ik ben er afgelopen anderhalf jaar achtergekomen, omdat we daarmee bezig zijn met een groep om verzoening te doen. Ongelooflijk. Waar zijn wij mee bezig? Wij die ons uitstrekken naar het ongeboren kind. Wij die het huwelijk om zeep helpen. Wij die, nou noemt u maar op. Dus Nederland heeft geen enkel recht van spreken. En als we ons niet haasten om ons te verbazen over de genade van God op Golgotha geopenbaard, zullen we afgesneden worden van dat heil. Begrijpt u? Dus het is een hele ernstige zaak. En u zult zeggen, ja maar dat gaat mij toch niet aan. Ja maar u bent wel onderdeel van Nederland. En wij moeten op de knieën gaan, ook voor ons volk. We zijn niet voor niks begonnen met die verootmoediging uit 2 Kronieken 7 vers 14. Weet u wel, als mijn volk zich vernedert en haar zonde beleidt, mijn naam en haar toenaam, als wij komen voor het aangezicht van God en onze schuld beleiden, dan staat het, dan zal ik hun zonden vergeven en hun land genezen. Ik geloof in de genezing van heel Israël, daar in het Midden-Oosten. Ik geloof in de genezing ook van dit land. Maar er moet wel een heel groot wonder gebeuren, en dat kan. En daar zijn wij zelf met huid en haar in betrokken. Het evangelie is een heerlijke boodschap, maar het is niet vrijblijvend. Het vergt iets van onszelf, het vergt iets van degene die het horen. Als u straks naar huis gaat, bedenk, behoor ik bij die mensen die zoveel honger hebben naar het woord van God, dat ik het morgen, dat ik alweer verlang naar de volgende keer. In de Bijbel ging je van Shabbat tot Shabbat, we zullen het maar even niet hebben over Sabbat en zondag, maar dat begrijpt u wel, maar in de Bijbel gaat het van Sabbat tot Sabbat. Dat zijn de hoogtepunten van de dienst. Ik heb van Joden gelezen dat ze zeggen, de Sabbat is niet het einde van de week, het is het hoogtepunt van de week. Het hoogtepunt van de week als God zijn heil aan ons openbaart. Als hij Jezus voor ons neerzet en dat hij heel dicht bij ons komt. En waar, in welke situatie u zich ook bevindt, God roept u vanmorgen op om tot hem te komen. Misschien met kribbigheid, misschien met wrok, misschien met veroordeling, misschien met jaloezie, misschien met trots, misschien met onreinheid, wat het ook is. U kunt gerechtvaardigd worden. Hier, nu, dit moment, u kunt de vrijspraak van de hoogste rechter ontvangen als u uw zonde beleidt. En weet u, als u dat ervaart, dan ga je open, overlopen van de liefde van God, dan wil je dat ook aan die ander doorgeven. En ik weet wat het is, ik voel me soms ook met twee linkerhanden van hoe moet je dat overbrengen, want er is geen honger. Maar laten we dan bidden dat er honger gaat komen onder ons volk, verlangen naar God. Dat kan zomaar in één keer gebeuren. En laat het beginnen bij u, dat u ernaar verlangt, dat die woorden van God opnieuw en opnieuw en opnieuw mogen klinken. Bid voor uw voorgangers en zie uit naar het woord van God. Niet als bedweterige mensen die zeggen, oh, dat is wel interessant, dat had ik zo nog nooit bekeken. Nee, dat is wel een, die man heeft wel leuke dingen gezegd. Nee, het gaat om de voeding. Het gaat om de voeding. En aan het eind van de prediking, in het gebed, werd vaak gevraagd, dat is misschien een ouderwetse uitdrukking, maar Heere, wil de naprediker zijn dat wij het woord mogen herkauwen als de reine dieren. Nou, koeien die hebben 4 magen, geloof ik, en die eten uren gras en dan gaan ze liggen en dan komt het gras boven en dan beginnen ze er pas van te genieten. Ik hoop dat u nog lang mag nagenieten van het woord van God, wat u misschien vanmorgen gelezen hebt, wat u vanmorgen gehoord hebt, wat u mag doorgeven. Geniet ervan. Laat het tot u doordringen. En zet al die stoorzenders uit. Zet al die appies en al die toestanden uit die u afleiden van het woord van God. En laat het klaar en helder tot u doordringen. En verheug u in uw heiland. Want zo eindigt Psalm 2. Zelfs met een boodschap voor alle rechters van de aarde. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Halleluja. Amen. We zingen samen Psalm 2, het 4e vers. Ja, u mag nu al reageren op het evangelie door uw geloof te belijden. We doen dat staande. En als antwoord daarop zingen wij uit de evangelische liedbundel 275, als ik het goed heb. 275, vers 1. Staat u? 1, 3 en 4, hè? Juist. 1, 3 en 4 van 275. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Laten wij staande ons geloof belijden. Wij belijden met Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. En het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij belijden. Als we zeggen met een gemeente Gods der eeuwen. Ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij danken en voorbeden doen. Trouwe en barmhartige Vader, in onze Heer Jezus. Opnieuw mochten wij het evangelie horen, maar het ook brengen. Wat een genade, Vader, die u mij en zoveel, ja, honderdduizenden, misschien wel miljoenen predikers verleent, om die blijde boodschap van vergeving en vernieuwing van uitzicht op herstel te brengen. En dank u wel dat we het weer mochten horen. En we prijzen uw grote naam. Dat we het mee mogen nemen in ons hart. En uit mogen leven in ons leven. En Vader, als we denken aan de verantwoordelijkheid die we als gemeente van Christus hebben voor de situatie in ons eigen land, dan smeken wij, Vader, geef ons die geest van berouw. Die geest die de zonden ook van ons volk doet belijden. Omdat we niet met de vinger wijzen, maar met Daniël zeggen, wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij en onze vaderen, want we hebben niet geluisterd naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze vorsten, onze koningen en tot heel het volk van het land. Vader, u hebt in de loop der eeuwen heel wat laten verkondigd worden. En wij vragen vergeving. Dat er misschien te weinig die diepe verwondering was. Wij vragen u vergeving. En terugkeer tot u. Opdat we al die afgoden kwijtraken. En mogen afleggen aan uw voeten. En laat spoedig het moment komen dat wij ook als natie van Nederland, als verloren zonen en dochters, op hangende pootjes en knikkende knieën, terugkeren naar de Vader, die ons dan alleen maar in zijn armen zal sluiten. Want hoe blij zal u zijn als een volk zich tot u keert. Vader, geef dat we zo ook die vreugde over het heil mogen smaken. En dat we net als die Grieken, net als die volken die daar ook in die synagogen waren, verlangend zijn om die boodschap nog een keer te horen en nog een keer te horen en er geen genoeg van krijgen. Geef ons een diep en diep verlangen en een diepgaande honger naar u en naar uw woord. We danken u voor alle goede dingen die u geeft. Ook in ons land zijn er nog steeds ouders die om hun kinderen geven, die ze opvoeden in de vrezen des Heren, die ze met gebeden omringen, want het is niet makkelijk om kinderen op te voeden. We smeken u, Vader, wil gij met uw Heilige Geest waaien door heel uw gemeente, ook door deze gemeente, dat zij mag bloeien tot uw glorie en eer, dat ze aantrekkingskracht mag bezitten, dat muren worden afgebroken. Want we leven misschien in een omgeving waar veel kritiek is op de kerken. En er is misschien in het verleden ook heel veel misgegaan. En er zijn misschien harde dingen gezegd. En er is misschien vaak verkeerd gereageerd op mensen buiten de kerk in armoede. Vader, we bidden van u, wilt u die zonden aan de kaak stellen en mag de gemeente van Christus die gaan beleiden, ook naar die mensen toe. Dat u hen zegenen met uw evangelie. We danken u dat dit kerkgenootschap gisteren een synode mocht houden en dat het een hele goede, fijne vergadering was. Wil gij deze kerken zegenen, dat ze tot zegen mogen zijn, dat zij uw woord mogen bewaren, maar tegelijkertijd ook mogen beseffen, maar wij behoren bij die ene gemeenschap der heiligen waar we net belijdenis van hebben gedaan. Help hen om een getuigenis uit te dragen tot eer van uw naam, tot heil van Israël en tot heil van de volken ook in ons midden. Zegent zo in ieder van ons en geef dat zo de kracht van uw geest spoedig ook aan Israël openbaar worden. Vader, vervul uw belofte dat de geest der genade en der gebeden zal uitgestort worden over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En zij mij zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het hele land zal huilen. Niet vanwege gegijzelden. Niet vanwege aanvallen van de bozen. Die er nu zijn. Maar ze zullen dan huilen. Omdat ze Jezus gezien hebben. Omdat ze door het geloof hem aanschouwd hebben. en door hem omarmd zijn. Vader, laat die dag spoedig komen, zeer spoedig, opdat deze wereld een totale verandering zal ondergaan door de kracht van uw evangelie, de Messias, de koning van Israël, onze verlosser. Glorie voor de machtige naam van Jezus. Amen. U mag uw gave geven voor het aangekondigde doel en daarna zingen we ons slotlied, gezang 446. Gezang 446 en daarvan de versen 1, 2, 3, 4 en 6, geloof ik. Nou ja, de biemer zal het wel openbaren. Gezang 446. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Nou, als die naam van Jezus u vertrouwd en goed is, dan kunnen we elkaar straks weer een hand geven en weer een gezegende week toewensen, want daar gaat het om. Dat de wereld het weet hoe goed Jezus is en hoe vertrouwd wij met hem zijn. 446. Thank you. als u nog ruimte heeft voor een zegen in uw hart, maak alle ruimte daarvoor, opdat die zegen tot u komt en ook weer door u heen gaat naar anderen toe. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.